Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, we hebben al verschillende liederen gezongen dat ik dacht van, dat is gewoon mijn preek. Wat de toekomst brengen mogen, mij geleid als Heerenhand, zou je er zo pal boven kunnen zetten. Maar goed, ik zal eerst beginnen met me een beetje voor te stellen, want voor de meesten ben ik een onbekende gast. Ik ben dus Hein de Haan, uit Gouda, tot nu toe. Ons doel is om hier naartoe te komen, naar Emmen. Maar dat kan nog wel eventjes duren. Ik heb de Heer Jezus leren kennen toen ik als 17-jarige provo, dat is al een behoorlijke tijd geleden, 60 jaren, de Heer leren kennen in een baptistengemeente. Ik had zelf al alle kerken in Amsterdam, dacht ik, doorgelopen en uitgeplozen en ik begreep er allemaal niks van. Ik was echt op zoek naar zin in mijn leven, want ik had begrepen uit wat er allemaal aan consequenties aan mijn provo-leven toen voortvloeide, dat ik die liefde en vrede die ik zo graag wilde delen met andere mensen, dat zodra die politiek om de hoek kwam kijken, er agressie en boosheid was. Het zat niet snor in mijn eigen hart. Dat had ik begrepen. En dus was ik op zoek gegaan, alle kerken door. Ik had er niks van begrepen. Ik dacht van, nou, die houden daar een voorstelling. En ik sta er buiten en ik snap er niks van wat hier allemaal gaande is. Zo kijk je als ongelovige tegen dat hele gebeuren aan. Dus ja, ik had het eigenlijk een beetje opgegeven, totdat er een uitnodiging kwam van een baptistengemeente, en die hadden een profetische uitleg, een hele dag lang. En dan, wat dat precies voorstelde, begreep ik niet, maar in die uitnodiging zag ik bepaalde politieke zaken weer naar voren komen. Hoe het met Israël zou gaan. En hoe het... Ik dacht van, dat is wel interessant. Ik wil wel eens kijken wat die mensen erover te zeggen hebben. Uiteindelijk heeft dat mij overtuigd van het gezag van het woord van God. Niet meteen, maar na weken. En een paar maanden. En toen begreep ik dat als dat woord van God waar is, dat het dus ook waar is dat ik een zondaar ben, zoals de Bijbel het zegt, en dat ik de Heer Jezus nodig heb. En toen heb ik een keuze gemaakt, zoals dat heet. Maar het heeft eigenlijk nog 8 jaar geduurd voordat ik genade in mijn leven leerde kennen. Ik heb eerst gigantisch me gestort in de evangelisatie en van alles en nog wat er op kerkelijk terrein gebeuren kon, daar wilde ik in meedraaien en het, totdat ik helemaal aan het eind van mijn Latijn was. En ik zag dat het niks had opgeleverd, tenminste voor zover ik het zien kon. En toen zei mijn vriend van, jong, laten we die Bijbel nog eens een keertje opnieuw gaan bekijken. Laten we nog eens opnieuw gaan kijken van wat de Bijbel nou eigenlijk voor ons leven te zeggen heeft. En toen ontdekten we dat God, dat wij Gods maaksel zijn. En dat hij werken heeft die hij tevoren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen. Dat er genade is om uit te leven. En toen zeiden we, heerlijk. Heerlijk dat God dat allemaal werken wil in ons. We hoeven niet zo nodig dat en dat en zus en zo. We mogen het van hem verwachten. En toen zijn we gaan genieten van wat God ging werken. En toen ineens, ondanks dat we niet zo nodig moesten gaan evangeliseren, kwamen de mensen tot geloof. Waaronder mevrouw Machteld. Toen kende ik haar nog niet als mijn vrouw. Maar de verliefdheid kwam al vrij snel. We werden een stel, gingen trouwen. Die genade het is heel gek. Maar in de loop van de jaren ben ik regelmatig weer op dat oude spoor terechtgekomen. Dat spoor van, we moeten zus, we moeten zo, we moeten dit en we moeten dat. En de Heer vraagt zus van me en de Heer vraagt zo van me. En daar ging ik weer. En gelukkig dat ik toch elke keer weer door de Heer in mijn nek fel gegrepen werd. En dat ik, ja, weer zicht kreeg op wat Hij wil doen. Vanmorgen wil ik over Deuteronomium 32 spreken. Deuteronomium 32, daar komen we het lied van Mozes tegen. Het lied van Mozes. Aan het begin van de Bijbel komen we dat tegen aan het eind van de Bijbel. En dan is het het lied van Mozes en het lam. Dan is het de overwinningskreet. Maar als je het leest, dan zou je niet zo in de eerste plaats zeggen, als je dat hele hoofdstuk dus leest, dan kom je niet op het idee van, nou jongens, dit is een overwinningslied. Het Deuteronomium 32 is dan ook, als je dat een beetje gaat opzoeken, wat er allemaal aan preken is over het Deuteronomium 32, dan is dit een kapstok die veelal gebruikt wordt om God in een kwaad daglicht te stellen. Om te laten zien dat God een razende, tigerende God is, waar je beter niet mee in aanraking kan komen. Maar ook waar dus hier voortdurend gesproken wordt over het oordeel van God. Ook daar mogen we Gods genade ontdekken. En die tocht wil ik u graag een beetje in meenemen. Ik begin eerst de eerste vier versen te lezen. Deuteronomium 32 vers 1. Neig je oor, jullie hemelen, dan wil ik spreken. En de aarde die zal de woorden van mijn mond horen. Mijn leer die druipt als regen, mijn reden die druppelt als dauw, als regenbuien op het jonge groen, als regenstromen op het kruid. Want ik, dus Mozes, ik zal de naam Yahweh proclameren. Geef grootheid aan God de rots, wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen oordeel zijn. Een God van trouw, zonder onrecht, rechtvaardig en waarachtig is Hij. Mozes, die mag hier in dit lied, mag hij, zoals het in vers 3 staat, de naam Yahweh proclameren. Als je het hele hoofdstuk leest, dan lees je eigenlijk een profetisch vergezicht vanaf de tijd van Mozes, Jozua door, tot het moment dat Israël eigenlijk in ongeloof de Heer verwerpt. En dan lezen we dat God een dwaas volk roept om zijn volk Israël tot jaloezie. Dus dan zitten we al in de tijd van Paulus. Romeinen, die citeert dat. Dan zien we dus die hele weg. Maar daar gaat het nog verder. En dan gaat het door naar de tijd van de dag des Heren. Dat de Heere doden zal, verbrijzelen zal. En met heel veel genoegen wordt er, zo klinkt het dan vaak, heel veel genoegen wordt er dan gepredikt over een God die oordeelt en die doodt en die verbrijzelt. Maar er staat meteen achter die dood en doet leven. Die volgorde is er bij God. Het is niet een uitzichtloos doden. Het is een oordeel met hoop. Het is een oordeel met genade. Die doodt en doet herleven. Die verbrijzelt en herstelt. Maar Mozes laat hier zien wat eigenlijk centraal staat. Hij zal de naam Yahweh proclameren. En dan spreekt hij over de grootheid van God. Dan spreekt hij over God als de rots. Dan spreekt hij over God wiens werk volkomen is. Omdat al zijn wegen oordeel zijn. Zie je hoe dat niet met elkaar botst? Die grootheid van God. De rots. En dat volkomen werk. Dat botst niet met het oordeel, dat is daar mee parallel. Wiens werk volkomen is, omdat al zijn wegen oordeeld zijn. God van trouw. Zonder onrecht. Zonder onrecht. Rechtvaardig. En waarachtig is hij. Hoe verkondigt Mozes dit? In mijn inleiding, in mijn getuigenis, heb ik al gezegd dat ik moet elke keer opnieuw leren dat het niet mijn werk is. Dat het niet van mij afhangt. Maar dat ik moet leren, het is alles de Heer die werken wil. In mij, in jou, in u. Het is genade. En zo begint Mozes eigenlijk ook deze toespraak, dit lied, in vers 1. Neig je oor, jullie hemelen, dan wil ik spreken. En de aarde, die zal dan de woorden van mijn mond horen. Zie je, taaltechnisch, hoe dat met elkaar verschilt. De opdracht, tweede persoon, neig je oor. Jullie hemelen, dat is activiteit, dat is werkzaamheid. De aarde, wij, zal de woorden van mijn mond horen. Belofte, gevolg, resultaat. Vandaar dat het eigenlijk vanzelfsprekend was wat ik zelf al constateerde in mijn leven, dat toen ik zo driftig aan de gang was voor de Heer, ik eigenlijk 0,0 resultaat kon zien. Het is de Heer die zorgt dat de aarde hoort. Het is de hemel die actief is. Het is God die actief is. Daar begint Mozes. Mozes begint niet met van, nou, ik zal jullie eens eventjes vertellen hoe het zit. Nee. Hij richt zich op de hemel, want daar verwacht hij het van. Hij verwacht het van God. En God zal dan wel de oren openen. Op zijn tijd. Want we weten allemaal dat toen de Heer op aarde rondwandelde, waarvoor waren die gelijkenissen nog maar? Omdat ze hoorden niet zouden horen. Hij had hun oren toegesloten. Waarom? Later zien we dat ze zelfs door de verwerping van de Messias, die logisch gevolg is van dat toegesloten zijn van de oren, dat ze verstrooid worden. Een oordeel. Maar waarom? Omdat God zijn genade kwijt wilde aan de hele wereld. Hij had een plan. Hij had een plan met deze wereld. Hij had ook een plan met het volk Israël. Het was hun tijd niet om het te horen. Het zal gebeuren. En dan zal gans Israël, zoals Paulus het in Romeinen zegt, behouden worden. Maar het gaat door oordeel heen. Maar het gaat bij ons ook door oordeel heen. Dat is de parallel die we mogen leren. Dat we, wanneer we in ons leven geconfronteerd worden met zwakheden, met tekortkomingen van onszelf, met moeite die we hebben, dat drijft ons uit naar de Heer. Het begint met neig je oor. Dat is de activiteit in de hemel. Dan zal de aarde horen. Dat is wat het gevolg is bij de mens. Ik hoef me dus niet druk te maken. Ik heb me heel vaak druk gemaakt over hoe zal de boodschap wel vallen bij mensen. Zullen ze het wel horen? Zullen ze het wel niet alleen horen, maar het ook verstaan? Ik mag het in de handen van de Heer laten. Hij opent harten. En wat is het gevolg? Het gevolg is dat hij ook de ogen opent en zicht geeft op zijn grootheid. Mozes mocht hier de naam Yahweh proclameren. Maar God had hem al voorbereid daarop. God zelf had hem al, had Mozes al, zijn naam bekendgemaakt. Dat kan je lezen in Exodus 34, vers 6 tot 7. Daar lezen we dat Yahweh aan hem voorbij gaat en dan roept Yahweh, Yahweh, God. En wij maken heel vaak die tegenstelling, hè? Wet, genade. Nou, voor ons, wij zijn ook niet onder de wet, dat mogen we leren uit Kolossen, uit Efeze. Maar dat betekent niet dat als de wet aan Israël gegeven is als een trouwboekje van belofte aan dat volk, dat God dan zijn genade weerhoudt. Dat is het geweldige. De Heer gaat aan Mozes voorbij. En wat roept hij? Hij roept zelf, Yahweh, Yahweh, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goede tierenheid, trouw, die goede tierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft. Hij laat zijn hele wezen hier aan Mozes zien. En ook aan ons. Daar doet God de proclamatie aan Mozes. En Mozes die mag het weer proclameren in de eerste plaats aan de hemel. Het is een antwoord van Mozes aan God. En het heeft zijn resultaat in de harten van de mensen. Zij zullen horen. Ja. Ik zei het al. Een hoofdstuk vol oordeel. Vol ellende. Vol van moeilijke situaties. Ja, inderdaad. De dood komt er ook in voor. Een heleboel mensen zien dat ook als het einde. Maar daar dwars doorheen is er de opstanding. De hoop. Mozes toont in dit hoofdstuk zijn de genade van God die in het oordeel naar voren komt. Mozes die staat hier zelf op het punt om afscheid te nemen. Hij is 120 jaar oud. Hij heeft zijn leven erop zitten en Jozua mag aan de gang gaan. Jozua mag zijn dienst uitoefenen. En dan mag hij deze heerlijkheden neerschrijven en uitzingen. Dat is niet, oh wat een duffe ellende. Zo wordt vaak dit hoofdstuk uitgelegd. Nee, het is wat hij hier in vers 2 zegt. Mijn leer druipt als regen. Mijn rede druppelt als dauw. Als regenbuien op het jonge groen. En als regenstromen op het kruid. Ja, vanmorgen dachten we daar eventjes anders over toen we hier naartoe fietsten. Dan kijken we tegen die regenbuien aan als een typische Nederlander. Die meteen weer gaat mokken en mopperen. Van, oh, we hebben het ook altijd slecht. We moeten het zien in die omgeving. Die omgeving van een droge woestenij. Waar niks kan groeien. Tenzij daar die regen is. Oh, wat heerlijk verfrissend is het dan. Alles bloeit weer op. Het wordt weer een prachtig Eldorado, wat eerst zo mistroostig was. Dat is die onderwijzing die Mozes hier geeft. Hij tekent Gods genade in het oordeel. Hoe ellendig we er momenteel misschien ook aan toe zijn. Het kan best zijn dat je een geliefde verloren hebt, misschien je werk verloren hebt en ook geen uitzicht ziet op een andere baan. En dan denk je van, wat is dan een duffe ellende? Maar God werkt zijn genade daarin. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want Gods genade komt openbaar in mijn zwakheid. Daarom roemt Paulus, oftewel hij pocht in zijn zwakheden. Mensen, moet je eens kijken hoe zwak ik ben. Nee, zo kijken we er heel vaak niet tegenaan. Maar God gebruikt het om ons bij die genade te bepalen. Om ons erbij te bepalen, ik kan het zelf ook niet, maar u gaat het doen in mijn leven. Wanneer we zo onze tegenslagen, moeite in het leven gaan zien. Dan zeggen we ineens van, hé, dat is als een regenbuien op zo'n dorstige en droge woestijn. Ineens ga ik zien hoe verfrissend dit is in mijn leven. En vlak voor het overlijden van Mozes mag hij die heerlijke verfrissing ondergaan hier in dit lied. Ik zei het al, als de oren open gaan, dan gaan ook de ogen open. Geef grootheid, onze God, staat er dan in vers 3. Ik ben een asperger. En dan heb je altijd de neiging om alles letterlijk te nemen. En in de Bijbel doe ik dat ook. Maar als we opwekkingsliederen zingen. En we zingen weer eens een keertje van maak groot de Heere onze God. Of verhoog de Heer. Dan denk ik van hoeveel hoger moet het dan nog worden. En hoe groter kunnen wij God maken dan? Het gaat erom dat onze ogen geopend worden. En we gaan zien wie Hij is in al zijn grootheid. Dat gebeurt niet omdat wij zo intensief ons verdiepen in het woord. Dat gebeurt omdat God zijn genade werkt. Omdat Hij ons leert wie Hij zelf is. Oh, en dan juichen we eigenlijk met de psalmist mee. Psalm 61, vers 3 tot 4. U leidt mij op de rots. Dat is ook het volgende titel die hier genoemd wordt. U leidt mij op de rots die mij te hoog zou zijn. Hoe kom ik erbij om te zeggen dat ik God ga verhogen? Nee. Als ik tegen God aanzie, Als ik hem in al zijn heerlijkheid mag aanschouwen, dan is dat veel te hoog, daar kom ik nooit terecht. Maar hij leidt mij op die rots die mij te hoog zou zijn. En hoe is het met ons, nu wij dus in de huishouding van het geheimenis leven? Nu we dus leden van het lichaam van Christus zijn. Hij heeft ons met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemelse, ver boven alle overheid en macht en kracht. En we zijn geplaatst in de rechterzij van God. In de autoriteit van God. Veel te hoog voor mij. Maar God heeft mij daar geplaatst in Christus. Net zoals dat de psalmist dat van die rots zegt. God doet het. Dat is eigenlijk de hele les die we de schrift door en ook hier in dit lied opnieuw tegenkomen. Hij is de soeverein die ons bij de hand neemt en ons leidt. Dan ga ik iets heel geks zeggen. Want in gewoon in je normale Bijbelvertaling kom je het niet tegen. Maar hoe sterk hij, de soeverein, de almachtige God is, die jouw leven bestuurt, komt met name in de uitdrukking dat hij de despoot is. Dat heeft een negatieve lading in ons gevoelsleven. Als wij over een despoot denken, dan denken we aan een machtswellusteling. Iemand die maar doet naar zijn believen, die maar handelt zoals hij het uitkomt en dus een enorme ellende veroorzaakt door zijn machtswellust. Het betekent inderdaad, die uitdrukking despoot, betekent inderdaad dat God de Almachtige is, die naar zijn believen ons leidt, zoals hij het in zijn plan heeft. Alleen, de bron is daar geen machtswellust. Alles wat in de handen van de mens komt, en de mens gaat er zelf mee aan de slag. Dat wordt verdraaid. Dat gaat de verkeerde kant op. God is de bron zijn wezen, wie hij is. Johannes zegt, God is liefde. En als God oordeelt, is dat vanuit de bron liefde. Als God dus functioneert als despoot in ons leven, is dat vanuit liefde dat al het gezag, alle macht in ons leven bij God aanwezig is. Ik zal de teksten nu lezen, niet zoals dat het in de NBG of in de Statenvertaling staat, want dan staat er Here. Dan onderscheidt het zich niet van de vertaling van Kyrios, wat ook met Here vertaald is. Maar dit zijn een aantal teksten die dus duidelijk Gods despotisme aanwijzen. We zijn Gods eigendom in de eerste plaats omdat we zijn schepsel zijn. Handelingen 4 vers 24, daar staat: u, despoot, bent het die geschapen hebt de hemel, de aarde, de zee en alles wat daarin is. Daar zie je dat we volledig het eigendom van God zijn, vanwege het feit dat we schepselen zijn. Ten tweede, we zijn Gods eigendom dankzij zijn verzoenend werk. Dat vind je in 2 Petrus 2 vers 1. Ook weer, de despoot die hen gekocht heeft. Nou, die als je iets gekocht hebt, dan heb je daar ook volledige beschikking over om mee te doen en te laten zoals je blieft. Dan krijg je de derde. God, we zijn Gods eigendom, omdat God ons gebruikt als werktuigen van zijn genade. Dat vinden we in 2 Timotheus 2 vers 21. Een voorwerp met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de despoot. Voor iedere taak gereed. Oh, het is de Heer die in jou en in mij met zijn genade werkt. En als zodanig heeft hij daar het volle recht toe. Dat wijst dat woord de despoot aan. Hij heeft het volle beslag op ons. Het vierde en misschien wel het meest verdraaide Bijbeltekst. Daar zien we hoe krachtig Gods genade werkt, maar ook hoe krachtig dat vaak afgewezen wordt. Judas 1 vers 4. Daar gaat het over mensen, en sla ik een stukje over. Mensen die de genade van onze God in losbandigheid veranderen. En onze enige despoot en Here, Jezus Christus verloochenen. Hoe vaak ik deze tekst al naar me toe gekregen heb, omdat ik genade verkondig. Ja, als je genade verkondigt, zo fel en zo vergaand, dat het alleen Gods verantwoording is, dat God is die in ons werkt. Als je het zo ver doorvoert, nou, dan wordt dat losbandigheid. En dan halen ze deze tekst aan. Die mensen die dat zeggen, hebben geen besef van wat ze zeggen. Als je het van God verwacht, als je de Heer Jezus in je leven laat werken, zeggen ze eigenlijk letterlijk, dan wordt het vanzelfsprekend losbandigheid. Dat zeggen ze. Letterlijk. Als je genade laat werken, dan geloof je dat met Christus gestorven bent en met Christus bent opgewekt en dat nu niet jij meer leeft, maar dat Christus jouw leven is. En genade betekent dat je daar amen op zegt en dat je daaruit leeft. Christus is mijn leven. Hij gaat het doen. En dan wordt de tegenwerping, dat verandert in losbandigheid. Als je het zo ver doorvoert, dan krijg je losbandigheid. Zie je dat hier in deze tekst precies het tegenovergestelde getekend wordt? Die mensen, die verloochenen de despoot. Die verloochenen dat de Heer als despoot krachtig werken kan in hun leven. En daarmee veranderen ze genade in losbandigheid. Je kan dus heel wettisch zeggen, nee, wij moeten dus, en wij moeten zo, wat denk je wel, dat we het zomaar van God kunnen laten afhangen? Nee, wij zullen toch wel eventjes dit, en we zullen toch wel eventjes dat. Dan verander je de inhoud van genade, omdat je dus nog wel altijd zegt van, we leven uit genade. Maar niet zo ver, nee, dan wordt dat genade wordt veranderd in losbandigheid. Datgene wat dus heel strikt en heel wettisch en heel keurig netjes lijkt, wordt dus losbandigheid genoemd in de Bijbel. Want je bent los van dat nieuwe leven, wat in genade wil werken in ons. Je doet het zelf. Je probeert het zelf. Daar zijn die oordelen nou voor. Omdat in ons leven, daar zijn tegenslagen, moeite, allerlei nare dingen in ons leven die we zwak kunnen noemen. De een die heeft dit en de ander heeft dat. Al die dingen, dat zijn zwakheden in ons leven. Om ons erbij te bepalen. De Heer, Hij is degene die zijn leven in jou wil uitwerken. Hij wil zijn genade in jou kwijt. Ja, met al die wettische gezindheid kan je dus nog heel makkelijk meezingen, hè, van wij verhogen nu en wij maken nu groot. Want dat heeft dan geen invloed. Dat is dan eigenlijk gebakken lucht. Het is leeg. Wanneer we het zelf proberen. Maar wanneer we zien. Wanneer onze ogen opengaan. En we zien God in al zijn autoriteit. En al zijn gezag. Ja, dan begrijpen we wat hier staat. Geef grootheid onze God. Waarom? Nou, zoals Kolossen het zegt, Kolossen 1 vers 16. In hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen, die op de aarde zijn, zichtbare, de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en in alle dingen hebben hun bestaan in hem. En Mozes zelf kreeg, toen de Heer aan hem voorbij trok, ook zicht op die soevereine God. Exodus 33 vers 19. Ik zal mijn luister aan jou doen voorbijgaan. En de naam van Yahweh voor jou uitroepen. Mozes. Die ondervindt dit. Dat God dat in zijn leven doet. Hoe openbaart God zich dan? Ik zal genadig zijn wie ik genadig ben. Mij ontfermen over wie ik mij ontferm. Weer, de genade die ook daar onder de bediening van de wet naar voren kwam. Hoe legt Paulus het uit? In Romeinen 9 vers 15, daar komt Paulus hierop terug. Dan zegt hij, zegt tegen Mozes, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen. En jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil. Moet je nagaan hoe ver dat gaat. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand loopt, maar van God die zich ontfermt. Hoe ver gaat die soevereiniteit? Hoe ver gaat God als despoot in jouw leven? Het hangt van hem af. Ja. En dan is het volgende wat in vers 3, in vers 4, Deuteronomium 32 vers 4, naar voren komt, is dat God de rots is. Tot 5 keer toe wordt dat in dit hoofdstuk van oordeel naar voren gebracht. God is de rots. 5 keer toe. Getal van de genade, hè? Ja. In alle tumult. Wat je kan lezen in dit hoofdstuk. God staat vast. God is de rots. In de eerste plaats als vader. Deuteronomium 32 vers 18. De rots die jou verwekt heeft. God is vader. En dat blijft hij. Dat is toch ook in ons leven zo. Je kan het nog zo verbrouwen, maar pa blijft pa. Ma blijft ma. En ze blijven hun zorg voor je hebben. Je kan het nog zo verknallen. Maar ma blijft ma. Pa blijft pa. Ja, ik zeg ook moeder erbij. Omdat dat woord verwekken kan je net zo goed met baren vertalen. Het is een woord wat tweeërlei betekenis heeft. God is de vaste grond, de rots. En hij werkt zijn genade in jou en mij uit. Dat doet hij willekeurig of wij lopen. Of we willen. Want in Deuteronomium 32 vers 18. Dan lees je erachteraan. De rots die jullie verwekt heeft. Hebben jullie veronachtzaamd. Vergeten de God die jullie heeft voortgebracht. Zij vergaten God. Maar het geweldige is dat God ons nooit vergeet. God blijft diezelfde rots. In vers 15 is hij de rots van hun redding. Maar verandert dat nou als ze hem vergeten? In Jesaja 17 vers 10. Daar wordt God opnieuw de God van hun redding genoemd. Maar dan staat er, jullie hebben de God van jullie redding vergeten. En aan de rots jullie burgt. Hebben jullie niet gedacht? God, hun redding blijft hun redding. Hij zegt niet ineens van, nu trek ik me terug. Die rots blijft hun rots. Ze mogen er altijd bij schuilen. Hij zegt niet van, jullie hebben het verknald, nu trek ik me terug. En hij blijft hun burcht. Dat is zo typerend in die gedeeltes waarin zij negatief getekend worden. Maar God blijft de positieve in dat alles. Ja. Het aparte is dat wij ook weer in de vertaling kan je dat niet tegenkomen. Maar bij de rots, dan staat er een letter extra groot in het Hebreeuws. Oftewel, daar wordt extra de nadruk op gelegd. Dus het is die rots. Deze rots. Dan weten we gelijk wie dat is. Paulus heeft het erover, hè? Alle dronken uit dezelfde geestelijke drank. Want ze dronken uit een geestelijke rots die met hem meeging. En die rots was Christus. Hij is de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd. En daarmee is hij tot een rots der ergernis geworden. Rots waarover ze vielen. Hij is de opgerichte steen. Hij is dus ook degene die is opgestaan uit de dood. Hij, de Christus. De rots, wiens werk volkomen is. Omdat al zijn wegen oordeel zijn. Dat zou je niet aan elkaar linken. Die parallel zou je niet trekken als het niet gewoon in de Bijbel stond. Gods werk is volkomen. Want al zijn wegen zijn oordeel. Ja, omdat is redengevend. En dat geeft dus aan dat al die wegen, al dat werk van God dat volmaakt is, niet uitsluitend het werk van Christus op het kruis is, maar ook zijn reddend en winnend werk in jouw leven. We hebben de Heer eenmaal leren kennen. Als degene die alles volbracht heeft. Daar heb je het woord, volkomen. Zijn werk is volkomen. Hij heeft alles volbracht. Maar hier zien we dat het nog verder gaat. We mogen rusten op dat volbrachte werk. Maar in ons wandel, in onze dagelijkse wegen, mogen we weten dat hij werkt om zijn volkomen leven in ons te openbaren. Ongeacht in welke huishouding van God we leven. Want toen de Heer Jezus op aarde rondwandelde, toen zei hij tegen het volk Israël, in Matteüs 5 vers 48, jullie zullen allen, datzelfde woord weer, allen volmaakt zijn. Zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. En met Gods plan met het lichaam van Christus, waar wij dan toe behoren, is precies eender. Want Efeze 4 vers 13, daar staat, opdat wij allen de eenheid van het geloof en van de volle kennis van de Zoon van God bereikten. De mannelijke rijpheid. Er staat eigenlijk hetzelfde woord weer. Volkomenheid. De mannelijke rijpheid. De maat van de groei van de volheid van Christus. God is daar in ons leven voortdurend mee bezig. Paulus' onderwijs was daar ook op gericht. In Kolossen 1 vers 28 lees je hem, en dan heeft hij het over Christus, hem verkondigen wij wanneer we ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid. Om ieder mens in Christus volmaakt, volkomen te doen zijn. Paulus' onderwijs, dat is eerste plaats gericht op dat jij, op dat u in Christus volkomen zal zijn. Gods werk is volmaakt, omdat zijn wegen oordeel zijn. Dus God gebruikt de omstandigheden, God gebruikt de wegen met ons. We zeggen heel vaak van, Gods weg is de beste, en dat zingen we ook heel graag. Gods weg is de beste, waarheen hij ook leidt. En dat zingen we heel graag als het allemaal voor de wind gaat. Maar als de baas tegen ons gezegd heeft, jij deugt niet voor dit werk. Ik kan helaas niet met je verder. Dan loop je niet naar buiten van Gods weg is de beste, waarheen hij ons ook leidt. En toch is dat waarin God ook onze zwakheid opnieuw laat zien, om ons juist te leren afhankelijk te zijn van zijn genade alleen. Gods weg is de beste, omdat zijn wegen oordeel zijn. En dan komt erachteraan een God van trouw. Dat, met name als je heel veel verkondiging hoort, dan wordt er uitgelegd, nou, als je echt de Heer lief hebt, en als je dat ook laat merken in je leven, dan zal hij dit en dan zal hij dat. Want hij is een God die trouw is. Maar als je de Heer niet laat werken in je leven, oh, dan zal hij, en dan wordt er een heel ander plaatje van God getekend, alsof dat niet dezelfde God is. Maar hier staat er, omdat zijn wegen oordeel zijn, een God van trouw. Oordeel en trouw. In al je ellende, in al je moeite die je meemaakt, hij is trouw. Wanneer je alleen maar trouw bent, gewoon menselijk bekeken, wanneer je alleen maar trouw bent, wanneer de ander goed voor je is, eigenlijk wordt er dan geen beroep gedaan op je trouw. Je trouw, daar wordt alleen beroep op gedaan wanneer de ander het af laat weten. En wij laten het heel vaak afweten. Maar in Gods oordeel is God een God van trouw. Romeinen 3, vers 3. Als sommigen ontrouw geworden zijn, zal dan hun ontrouw, de trouw van God te niet doen, hier zie je het, over Israël, zal dan hun ontrouw, de trouw, God blijft ook aan Israël trouw. Hij blijft doorgaan met zijn werk aan, voor dat volk. 1 Thessalonica 5, vers 24, die roept, die is trouw. Hij zal het ook doen. Hij maakt zijn werk af. 2 Thessalonica 3, vers 3, wel trouw is de Heer. Dat zeg je alleen als een ander het niet is. 2 Timotheus 2, vers 13, als wij ontrouw zijn. Hij blijft trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. God is een God van liefde, die zijn genade in ons leven bewijst. Ook als hij ons tuchtigt. Ook als hij ons kastijdt. Ook als hij ons onze zwakke plekken laat zien. Want dan leren we. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Daar moet je dus die zwakheid voor hebben. Anders wordt die kracht niet in jouw zwakheid volbracht. Genade is genoeg. Je hebt meer niet nodig. Want Christus is jouw leven. En God, God blijft trouw. Hoe je er ook mee omgaat. Hij blijft trouw. Want hij is de God van trouw. Zo danken. O Vader, dank u wel. Dank u wel dat we altijd op u terug mogen vallen. Mogen weten, Heer, dat u een God van trouw bent. En dat u liefde bent, die uw genade openbaart in alle facetten van ons leven. Hoe we er ook momenteel voor staan. Dank u wel. Dank u wel dat we op u mogen zien. Dat u onze oren wilt openen. En onze ogen wilt openen. Zodat we uw stem mogen verstaan. En uw grootheid mogen zien. Dank u wel. Voor uw trouw. Amen.